gedeeld leiderschap in netwerken. Want ik ga het over gedeeld leiderschap in netwerken hebben. Dat is het thema van de dag. Want het kan best zijn dat er een heleboel mensen het over dat netwerk willen hebben. En dat hele gedeeld leiderschap. Ik denk van, nou, dat vind ik misschien minder relevant. Voor mij hoort het heel erg bij elkaar. En ik zal ook zeker nog even bij dat gedeeld leiderschap dat neerzetten. Die definitie geven. Daar ga ik zelf zo mee beginnen. Omdat ik net hoorde dat Helene, jij mij die vraag ging stellen. Maar eerst moet ik ook even vertellen dat eigenlijk nu wij zouden beginnen met Umar van der Woerd. Een aantal mensen komen misschien ook wel voor Umar. Umar heeft 5 jaar lang onderzoek gedaan naar werken in netwerken. Maar Umar is ziek. Dit was het moment voor hem om te vertellen. Over 2 weken promoveert hij op dat onderzoek. En nu weten misschien ook een heleboel mensen nog niet helemaal wat ze missen. Maar 2 jaar geleden hadden we zo'n mooie studiedag, stond ik hier ook. Toen moest ik vertellen dat Kim Putters er niet bij kon zijn omdat hij ziek was. Nou, dit is de volgende Kim Putters misschien wel. Dan had je kunnen zeggen, over heel, en toen heb ik hem gehoord, toen was het nog de kleine Kim, de kleine Umar. Maar dat is ook zo iemand die echt heel veel in huis heeft en veel moois te vertellen heeft. Nu toevalligerwijs promoveert Umar bij mij, onder andere. Dus weet ik ook wel iets van het thema van netwerken, uiteraard. En daar ga ik jullie gewoon ook in meenemen. Niet zoals Umar dat zou doen, maar ik ga wel een aantal highlights uit zijn onderzoek waarvan ik denk, hey, dat is echt relevant om hier te delen. En ook een opmaat voor het stuk over gedeeld leiderschap en netwerken. Dus dat wil ik gaan doen. En over 2 weken is dan het moment, als u denkt van, nou, dit was toch echt het hoogtepunt van die middag. Ik moet veel meer weten van het onderzoek van Umar van der Woerd. Over 2 weken promoveert hij hier en dan gaat het 1 uur lang. Mag je echt shinen. En het is maar goed dat hij nu ziek is en niet dan, zou ik maar denken. Als het dan toch moet, dan maar nu. Maar goed, dat zorgen voor gedeeld leiderschap en netwerken. Hij heeft het over zorgende netwerken. Dus dat is de titel die we hebben gekozen. Maar eerst even dat gedeeld leiderschap, want dat is misschien wel goed. Jij zegt het is een moeilijk begrip, zei je geloof ik. Ik merk dat het wel een beetje een hoera begrip is. Iedereen denkt heel snel, oh fijn, ik wil dat wel, dat gedeeld leiderschap. Tenminste nadat ik vorig jaar in februari mijn oratie uitsprak over gedeeld leiderschap en netwerken, vandaar even de verwarring. Sindsdien ben ik op een soort van tour door het land en word ik op heel veel plekken uitgenodigd om te spreken over dit onderwerp, of het gaat over samenwerking, veranderende samenwerking tussen professionals met cliënten, over het samenwerken tussen organisaties, in het stelsel, door de laag heen. Overal is dat gedeeld leiderschap, zeg ik, vind ik, relevant op dit moment, in deze tijd. En dat heeft alles te maken met die grote opgave waar we voor staan in de zorg, waar volgens mij heel veel mensen op actief zijn. En daar zijn jullie denk ik ook op afgekomen. Van hey, we hebben echt iets te doen met elkaar. Die zorg op een andere manier in te richten. Meer naar die voorkant te bewegen. Anders daarin samen te werken. Ja, dat is die grote opgave. Op een of andere manier meer gezondheid. Preventie hoort er ook bij realiseren. Met inzet van minder formele zorg. En dat is zo'n opgave, een grote maatschappelijke opgave, die dus helemaal niet van de zorgsector alleen is. Niet van professionals alleen, niet van managers alleen, niet van bestuurders alleen, ook zeker niet van de verzekeraars alleen of van het ministerie. Dit is iets wat we als samenleving met z'n allen ons toe hebben te verhouden en allemaal een rol in te hebben. Het is een gedeeld vraagstuk, zoals het klimaat dat ook is en we nog meer van die vraagstukken hebben. En zo'n gedeeld vraagstuk, zo'n gedeelde zorg, vraagt ook gedeeld leiderschap. De stelling die ik heb neergezet. En nu moet ik al merken dat ik moet opletten, Helene, want er zijn verschillende mensen in de zaal die weten dat ik ook 3 uur hierover kan praten. En dat moet ik niet doen, want dit was alleen even vooraf dat ik dat even ging neerzetten. Van wat bedoelen we nou met dat gedeeld leiderschap? Dat gaat dus over het samenwerken met heel veel mensen. Een creatief samenspel zou je kunnen zeggen. Ja, betrek de mensen die het raakt. Dat is zo eentje die ik dan altijd erin gooi. En laat die meedenken op het vraagstuk en niet pas bij de oplossing die is verzonnen door een klein groepje experts of de top, of nou weet ik wie die denkt dat hij de oplossing heeft. Want zo'n heel groot vraagstuk, een kenmerk daarvan is nou net dat er niet één antwoord is, dat er allerlei eindjes zijn waar je aan kunt trekken. Het is een bordspaghetti. En de clue is dat je met heel veel mensen en de diversiteit aan kennis en inbreng tot een hele range aan oplossingsmogelijkheden kunt komen. En je uiteindelijk verder kunt komen dan je had bedacht als je 1 plan, 1 uitkomst had gedaan. En dat is een beetje dat dominante repertoire waar jij het al over had. Waar we dan iets mee moeten. Nou, dat om het gedeeld leiderschap even neer te zetten. Maar nu, daar heb ik ook mijn kaartjes voor. Want ja, als je zomaar even iemand anders een verhaal overneemt, moet je wel even focussen en misschien een spiekbriefje erbij hebben. Ik weet niet of ik het echt nodig heb. Nu ga ik me focussen op dat stukje netwerken. Want we hadden het zo opgeknipt, dat leek ons leuk, dat we dan een slide hadden. Hier is het gedeeld leiderschap in netwerken, dat netwerken even groot. En als ik het dan over ging nemen, dan werd het netwerken klein en het gedeeld leiderschap groot. Maar je ziet al wat er gebeurt. Als ik de kans krijg, komt het gedeeld leiderschap meteen naar voren. Maar Umar zijn onderzoek. PhD-studie, 5 jaar lang, heeft zich verdiept in het samenwerken, in netwerken tussen professionals, verschillende actoren, partijen. Daar was geen afbakening op. Formeel, informeel. Het ging over die beweging in de samenleving, in zorgorganisaties, tussen zorgorganisaties, sociaal domein, waarin nieuwe vormen van zorg werden ingericht. En hij heeft zich eigenlijk gefocust met zijn onderzoek op 2 regio's. De Rotterdamse regio, de thuisbasis zal men zeggen, daar was de focus in stedelijk gebied dus. Focus was meer de ziekenhuiszorg, de ziekenhuissector wat daarin gebeurde. En hij heeft heel veel rondgelopen, want het was etnografisch onderzoek, dus hij heeft rondgelopen, geobserveerd, zo'n soort fly on the wall gedachte moet je daarbij hebben, ook in het Zeelandse. Plattelandsregio, en daar waren de vraagstukken ook heel anders, waar in het Rotterdamse, heel erg vanuit ziekenhuizen, van onderop een veelheid van samenwerking plaatsvonden, was het in Zeeland eigenlijk het grote vraagstuk, het arbeidsvraagstuk in de ouderenzorg. Een gebrek aan specialisten ouderengeneeskunde onder andere, maar ook andere. Een heleboel partijen tot VWS aan toe vond dat regionaal samenwerken, dat dat daar de oplossing is. Dus dat was een heel andere start, een heel ander soort casuïstiek. Nou, daar heeft hij rondgelopen en daar heeft hij zijn inzichten op gedaan, die ik nu met jullie wil delen. Ik doe dat in 3 blokjes, heb ik bedacht. Ik dacht 3 hoofdboodschappen, die volgens mij, die ik ook zeker weet dat hij dat wilde delen. Ik heb zijn slides niet, dus ik wist niet precies wat hij van plan was. Maar ik weet zeker dat dit erin in voorkomt. En een van de eerste inzichten die denk ik heel relevant zijn, en voor velen van u ook niet per se een verrassing, dat er een veelheid aan netwerken gaande zijn. Het eerste onderzoek waar hij aan begon was in Rotterdam. Vanuit het Erasmus MC heeft hij met Jenny Jansen, die denk ik hier aanwezig is. Ik zag haar op de lijst staan. Jenny, dat heb jij eigenlijk gedaan. Heb je geïnventariseerd op verzoek van de Raad van Bestuur van het Erasmus Medisch Centrum in hoeveel samenwerksverbanden eigenlijk zij als organisatie actief waren. En als ik het goed heb, maar jij gaat me corrigeren als het niet zo is, waren dat er 141. Ja, ik doe het ook een beetje uit mijn hoofd. Ik heb niet alles gepast op mijn spiekbriefje, maar echt heel erg veel. En ik weet dat de Raad van Bestuur er best wel van schrok. Maar opeens, ik denk dit is relevant om te noemen, want opeens bedenk je dat hele idee wat we hebben over sturen, managen van een organisatie als een organisatie. Dan denk je, wat ridicuul eigenlijk. Die netwerken waren er niet opeens. Dat was natuurlijk al lang gaande. Er wordt op allerlei manieren samengewerkt door professionals, ook lang niet allemaal geïnitieerd vanuit de top of zo. Wat eigenlijk gewoon gebeurt en waar je niet per se grip op hebt als bestuurder of manager of hoofd van afdeling innovatie of whatever, wat er allemaal is in zo'n heel groot centrum natuurlijk. Maar dit geldt voor het grote Erasmus Medisch Centrum, maar ook de andere partijen met wie ze samenwerkten. Het kleinste aantal samenwerkingen betrof 20. Dus dat geeft wel weer dat er heel veel werd samengewerkt. En dit was in 2019, dus dat was ook voor ISA, WOZO en al die andere dingen. De reden tot samenwerking, en dat is nu nog steeds zo, ligt in kwaliteitseisen waar je tegemoet wil komen. Dat je denkt, hey, dit kunnen we samen beteren, anders red ik het niet meer. Het gaat over een doelgroep die je beter wil bedienen, comorbiditeit. Het gaat over het beter willen betrekken van het netwerk rondom cliënten. In de GGZ zie je dat veel, de netwerkzorg. Dus allerlei redenen om tot die netwerken te komen. En dat er nu allemaal afspraken zijn en grote ISA's en al dat soort van dingen. Dat is natuurlijk pas later erbij gekomen. Maar wel om die beweging te ondersteunen, vooral ook naar die voorkant toe uiteraard. Nou, wat is er dan... Wat is er dan zo inzichtgevend aan dat er zoveel zijn, is dat eigenlijk ook in de theorie, maar ook in ons denken over netwerken, heel vaak wordt uitgegaan van 1 netwerk. Er wordt heel veel aandacht besteed aan zo'n structuur, aan de vorm van het netwerk, allemaal die randvoorwaarden. En dat eigenlijk heel slecht wordt stilgestaan bij het feit dat het niet alleen is, ik bestuur door middel van een netwerk, waardoor ik doelen kan realiseren die ik anders niet kan realiseren. Maar dat als er sprake is van zoveel netwerken, dat die netwerken ook jou gaan besturen als het ware. Daar gaat ook een kracht van uit. Ja, die je niet in de hand hebt. Dus dat is al een soort van belangrijk startpunt, denk ik. Nou, een veelheid van netwerken, zoals ik zei, formele netwerken, informele netwerken. Wat heel interessant was, waar we achter kwamen in het onderzoek, is dat de start van veel van die netwerken eigenlijk gewoon was tussen professionals en eigenlijk moet ik zeggen professionele vrienden. Mensen die elkaar zelfs nog kenden uit de opleiding, met elkaar windsport gingen of whatever, elkaar tegenkwamen en waar vertrouwelijkheid en vertrouwen er al was en dat de basis was om daarna samen dingen te gaan doen. Waar netwerken die je weer ja, om strategische redenen begint, is dat vertrouwen iets wat je meestal nog ja, met hard werken moet verwerven. En hier was het dan de basis al. Nou, een andere, het derde puntje, ik heb ook die puntjes gedaan om mezelf een beetje dus aan te houden, is dat dat netwerk of die netwerken ook heel veel verschillende betekenissen kan hebben. Een van de casussen van Umar ging ook over het Beter Ketennetwerk. Dat is een hele bekende, bestaat al heel lang, 20 jaar, een samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen hier in de regio. Het is eigenlijk een platform, een soort netwerkorganisatie die weer andere die het netwerk stimuleert. En de bestuurders van de verschillende ziekenhuizen zitten in het bestuur. Dat roleert ook netjes, hè, over gedeeld leiderschap gesproken. Dus dat is allemaal een halfjaartje in, iemand voorzitten. En zij bepalen wel een beetje de prioriteit van welke ja, ideeën gaan we nu ondersteunen en sturen. Dus dat zijn strategische beslissingen voor de bestuurders. Maar voor die professionals die daarin werkten, ging het eigenlijk, bood het een kans om voorbij ja, de eigen context met anderen samen te kunnen werken, daar een beetje bij geholpen worden. En waren het eigenlijk vooral professionele leergemeenschappen die er ontstonden. Dus zij zagen die netwerken als leerplek. Dat aan de ene kant, dus heel, die waren niet bezig met de grotere strategie van het ziekenhuis. En het andere betekenis wat die netwerken en die samenwerksverbanden voor die professionals had, was dat het ook een manier was om op een andere ja, eigenlijk sturingsniveau mee te kunnen doen. Er wordt bijvoorbeeld in die netwerken ook linkjes gelegd naar de gemeente als het ging over obesitaszorg, dat het een, ja, een kans biedt om eigenlijk verder te reiken dan dat je normaal zou kunnen doen vanuit je eigen positie. Dus dat het daarmee ook een soort van ja, extensie is, een verlenging van een invloedssfeer. En daarmee kom ik dan vanzelf op het tweede stukje, de gelaagdheid van netwerken. Wat ook een van de dingen is die een grote rol is gaan spelen in dat onderzoek. Dat dat eigenlijk altijd aan de orde is. Dat je kunt wel denken, we doen iets als professionals samen. Maar het raakt altijd ook aan al die andere lagen van ons stelsel een beetje lelijk geformuleerd. Want dat kan alleen als er ook op andere plekken het gefaciliteerd wordt. En dat is natuurlijk wat je eigenlijk hoopt met veel van die akkoorden. Dat die dat meer mogelijk gaan maken. Dat het niet zo moeilijk wordt om dat voor elkaar te krijgen wat je eigenlijk wilt. En wat Umar zag in Zeeland, ook vooral in die casus waar dat vraagstuk dus zat van die arbeidsmarkt, dat daar eigenlijk heel erg ja, werd gemist, een soort van sturingslaag in die regio. Die regio zelf als sturingslaag, die is er eigenlijk niet. Dus vanuit VWS werd het belangrijk gevonden dat er wat gebeurde, vanuit de verzekeraars, vanuit de provincie, vanuit de aanbieders zelf, de professionals zelf, hoewel die niet eens per se instapte vanzelf in dit netwerkverband. Maar er waren allerlei partijen die belang hadden dat er in die regio op een bepaalde manier werd samengewerkt. Dat zorgde er ook voor dat er allerlei, wat Umar in het begin heel lelijk, en nu mag je dat ook niet meer zeggen, maar dat was even work in progress, dat hij zei, ja, er lopen hier eigenlijk allemaal vage beleidsfiguren rond. En daarmee, ja, dat was ook letterlijk dat we soms niet wisten waar die mensen vandaan kwamen, wat hun functie was en bij wie ze in dienst waren. Soms bij VWS was de regiocoördinator, ingehuurd door VWS, kwamen nooit in Den Haag, maar liepen daar rond om iets in die regio voor elkaar te krijgen. Soms stonden ze op de loonstrook van de verzekeraar, of de provincie zelfs, of van de samenwerkende aanbieders. Dus er was een soort van sturingslaag, werd daar gecreëerd van vage beleidsfiguren, intermediairs netjes geformuleerd, die legitimiteit gaven aan die regio als plek om elkaar op te vinden en samen dingen te ondernemen. Die de betekenis aan gaven en het ook een soort van, ja, het was geen afgebakende regio. Ik heb nu namelijk geleerd dat er ook zebra's bestaan. Zeeland is niet Zeeland, Brabant. Samen heb je ook weer een zebra-regio. Dus dat is helemaal niet natuurlijk die regio. Dat is niet één geheel. Maar door die coördinatoren, die intermediairs die daar werkten, ja, kregen toch een soort van legitieme plek. Dus die hebben daar een eigen rol in. Nou, dan als laatste wat ik dacht wat heel goed is om hier ook nog te noemen, is dat werken in netwerken. Ik noemde het in het begin ook wel even, als het zoveel netwerken zijn. Ja, hoe verhoud je dan toe? Stuur jij die netwerken of die sturende kracht van die netwerken zelf is er ook. En wat hier in het Rotterdamse ook onder andere heel goed om heeft onderzocht, die is in gesprek gegaan met al die bestuurders die in die netwerken actief waren. En hij zei, het zijn eigenlijk twee smaken als ik het karikaturaliseer. En dat omwille van het gesprek met elkaar is dat misschien wel zo makkelijk dat ik twee uitersten laat zien. Aan de ene kant heb je organisaties en besturen die er zo in zitten, die zeggen van, hey, ik heb een organisatie en ik heb een belang en een strategie. En dat netwerk, dat helpt mij om dat te realiseren. Dus het netwerk als middel ten dienste van de eigen organisatiestrategie. En aan de andere kant heb je eigenlijk de ja, de mensen, de bestuurder, de organisatie, die zeggen, ja, maar dat netwerk, dat dient dat doel is zo groot, dat gaat over mijn organisatiebelang heen. Mijn organisatie is het middel, het netwerk is het doel. Het is twee uitersten, zoals je net ook al aangaf, in spanning staan. Het is niet het een of het ander, het is er misschien beide altijd. Maar dat zijn wel een beetje zo, hoe verhoud ik me tot die netwerken, tot wat daar gebeurt? Waarom moet ik erbij zijn? Waarom is het zo belangrijk om er tijd in te investeren? Het gaat ook over wat je zelf, ja, die eigen doelstellingen die je kunt realiseren, maar ook hoe je misschien andere doelstellingen kunt realiseren door samen te werken. Eentje die hier ook nog staat, dat ik dacht, dat is ook een goede overstap naar het stuk meer over gedeeld leiderschap, is wat na 5 jaar lang rondlopen in die netwerken en daar actief meekijken, meedoen, dat ook wel een reflectie was van Oemar. Van, hey, het gaat wel heel erg veel over vorm en voorwaarden. Daar wordt zo ontzettend veel over gesproken en het gaat eigenlijk heel weinig over de vaardigheden die je nodig hebt om in zo'n netwerk te kunnen werken. Netwerkvaardigheden, samenwerkingsvaardigheden. Daar is eigenlijk heel weinig oog voor en ook heel weinig oog eigenlijk voor het verandervermogen. En daarmee wordt niet alleen bedoeld veranderbereidheid of zo, maar ook letterlijk het vermogen. Is er überhaupt ruimte om te faciliteren, te ondersteunen? Maar is er ook vermogen om zelf anders te gaan werken? Want er is die hele dominante sturingsstrategie zoals we die kennen, die heel erg lineair is, die gaat ook over concurreren, die gaat over doelen stellen, bereiken, KPI's verantwoorden. En dit vraagt iets anders. En ja, is dat eigenlijk wel met elkaar te verenigen? Dus dat in spanning staan zagen we daar heel erg terug. En een van de vorig jaar toen ik mijn oratie uitsprak, en voor degenen die erbij waren, ik zal niet overhoorden, daar zit één stukje in. En daar moest ik nu weer aan denken, want dat is echt een reflectie op Oemar's onderzoek. Op een gegeven moment zeg ik daar, ik heb het citaat volgens mij ook mee, waar zat je? Oh, hier. Dat in veel netwerken, in die veelheid van netwerken, zie je dat er een voortdurende onderhandeling plaatsvindt. Dat eigenlijk het is waar heel veel tijd aan opgaat. Een onderhandeling over doelen, over grenzen, over prioriteiten. En dat er eigenlijk een soort van instabiel kluwen van netwerken ontstaat. Want het is er nooit één, er zijn er altijd meerdere tegelijkertijd. Of jij bent in dit verband bezig en daarnaast is een verband die weer een beetje hetzelfde. Dus dat is een ingewikkeldheid. Maar dat eigenlijk dat leiderschap nodig wordt gemist. Of niet zichtbaar was, of dat daar niet, ja, dat Oemar dat ook niet zo tegenkwam. Niemand wordt het leiderschap gegund, nog claimt. Het is best wel een beetje een boute uitspraak natuurlijk. En dat is ook wel een reflectie. Dit zie ik vooral terug bij beginnende netwerken. Dus dit wilde ik ook gebruiken als opstapje voor het stuk meer over gedeeld leiderschap en netwerken. Het gaat nog steeds over netwerken. Maar dat accent wil ik daar naartoe verleggen. Want wat je eigenlijk ziet, waarom dit eigenlijk ook heel logisch is, waarom is dit een logisch verschijnsel van het netwerk en zeker van beginnende netwerken, dat als je dat netwerk heel erg serieus neemt en je hebt een gezamenlijke droom of een gezamenlijke zorg, zoals ik formuleerde, dan vind je het ook belangrijk dat het goed gaat. En dan voel je ook die wederzijdse afhankelijkheid. Want je doet dat samen omdat je het niet alleen kunt. Dus dan is het ook belangrijk om goed rekening te houden met de ander. Misschien wel zo belangrijk dat je voorzichtig wordt. De grootste partij wil niet automatisch dominant zijn. Want ja, daar moeten ze toch al voor oppassen. De kleine partij, die er wel met zijn hele hebben en houden in zit, ja, die is misschien nog, ja, die wil gewoon niet de kaas van het brood eten. Dus die denkt, ja, ik moet het ook eerst even aankijken. Zijn ze echt, weet je, dus er is een grote mate van voorzichtigheid die eigenlijk maakt dat er een soort van ruimte ook is van, ja, en wie vult het dan? Wie pakt dat leiderschap en welk leiderschap is daar dan nodig? En eigenlijk die vraag van hoe dat gedeeld leiderschap in te vullen, want eigenlijk zou je kunnen zeggen, is er ook een groot besef en bewustzijn van, hé, we moeten dit samen doen, dus we moeten ook dat leiderschap samen doen. En hoe je dat dan doet en hoe je daartoe komt, daar had ik afgelopen jaar dan de kans, want daar word je dan toe uitgenodigd, als je dan zo'n verhaal houdt, ook gedeeld leiderschap, dan wordt ook gevraagd, nou, kijk dan eens met ons mee. Dus ik mocht op een heel aantal plekken meelopen, meekijken en ook een beetje meehelpen om dat gedeeld leiderschap te ontwikkelen in netwerken. En waar ik nu over wil vertellen is eigenlijk de samenwerksverbanden van de samenwerksverbanden in regio's waar verschillende organisaties samen nieuwe zorg aan het maken zijn, nieuwe zorgvormen. En waar die bestuurders gezamenlijk zeiden van wil jij met ons meekijken in hoe wij dit doen met elkaar? Dus het gaat niet, het is geen verhaal over governance, het is geen verhaal over de aanbesteding, het is geen verhaal over, I don't know, de juridische structuur en al die dingen meer. Het gaat echt over hoe doe je dat gezamenlijk, dat leiderschap, hoe richt je dat in en hoe kun je dat met elkaar vormgeven. Dus daar wil ik nu verder op ingaan, terwijl ik ook zeker daar ben geweest in organisaties waar het tussen professionals ging. Of Ton zag ik hier ook al over de team van de toekomst. Hè. Dat hebben jullie ingericht, daar hebben we het ook over gehad. Het gaat over anders met cliënten en familie samenwerken. Is dit wel het verhaal van de bestuurlijke samenwerking? Nou, even kijken. Ook nu goed om te weten, het zijn 5 blokjes. 3 over het proces, de start, onderweg en de aankomst. En dan nog 2 over die vaardigheden moet. En ik zie dat ik ook een beetje moet opschieten alweer. Ik wilde Oema echt recht doen, maar ja. De aanloop. Het is eigenlijk zo eenvoudig, laat ik snel beginnen. Iemand moet de eerste stap zetten. Iemand moet toch ergens op een gegeven moment denken, wij hebben hier iets anders te doen met elkaar. Of ik kan het niet meer alleen. En moet zich uitspreken, jij zei dat ook al. Moet die stap naar voren zetten. En die stap naar voren, die doe je meestal, schiet je dan iemand aan. Dat is niet zomaar, maar dat is inderdaad ook weer iemand die je al een beetje vertrouwt. Dat is zo'n professionele vriend van je, waarvan je denkt, hey, kunnen we even kijken, hebben wij hier niet een andere opgave met elkaar? Hebben we niet iets samen te doen? En eerste stap, dat gaat over urgentie, het gaat over momentum, maar het is ook al meteen een stap van in- en uitsluiten. Want dat is samenwerken ook. Je doet het met mensen, maar niet met iedereen. Dus het is ook weer grenzenwerk. Maar wat dan best wel lastig is, er is altijd een verleden. Het is niet dat je zomaar ergens instapt. Je hebt het al eens geprobeerd met elkaar misschien. Er is al eens iets mislukt. Er is al beeldvorming over en weer. En eigenlijk bij die start is het heel erg belangrijk dat daar op die slakken niet te veel zout wordt gelegd. En dat gebeurt ook vaak niet. Daar wordt heel gemakkelijk overheen gestapt omwille van het hogere doel. Je wilt echt iets met elkaar. Het andere, dat grote bewustzijn van het belang om het samen te doen en het ook vanuit gelijkwaardig te doen, dat maakt dat er soms ook heel gemakkelijk overheen wordt gestapt. Dat je wel gelijkwaardig bent misschien, maar niet gelijk. Er zijn wel grote verschillen in omvang in organisaties, in mate van het deel dat je inbrengt in de samenwerking, maar ook in status of gemeentestatus, verschillende expertisegebieden, verschillende omgangsvormen, werkwijze, praktijk. Op allerlei manieren is er verschil. En daar ga je niet te lang mee stilstaan, want je hebt echt iets te doen met elkaar. Dus je moet gaan samenwerken. Maar op een zeker moment komt dat natuurlijk wel op in die samenwerking. En moet je er wel wat mee, moet je het wel groot maken, want kleine verschillen van doen kan soms voor grote verschillen in waarde staan en kan tot grote problemen leiden als je niet oplet. En dan heb je het natuurlijk echt aan te gaan met elkaar. En dan ben je eigenlijk al heel goed onderweg in die samenwerking. Eentje trouwens zit ik nu te bedenken die ik hier nu niet heb staan bij één, maar wel superbelangrijk is dat doel, hè? Die grote, dat grote, wat is nou wat we echt samen te doen hebben? Wat is die grote opgave van ons? Maar dan als je eenmaal onderweg bent, hier zou ik heel veel over kunnen vertellen. Want al die verbanden zijn ook nog steeds onderweg. Maar wat heb je nodig om verder te komen met elkaar? In de eerste plaats de moeite nemen om heel veel tijd samen door te brengen. En in die tijd die je samen doorbrengt, is het eigenlijk ook heel belangrijk dat er heel veel tijd wordt genomen om kennis te maken. Terwijl je elkaar al kende. En je dacht elkaar al te kennen en je weet, want die is daar en die vindt dat belangrijk. Maar dat is functioneel kennis. Het gaat eigenlijk heel erg ook over het persoonlijk kennismaken. Zeker hoe groter en hoe stoutmoediger datgene dat je wilt realiseren eigenlijk, hoe belangrijker het is dat je elkaar ook persoonlijk kent en dat je ook een gevoel hebt van het is niet alleen functioneel, het is niet alleen positiespel, er is ook echt persoonlijk commitment op dit wat we hier hebben te doen. Dit trekt die ander zich ook persoonlijk aan, net als ik. Dus je moet daar ook op, ja, de ander moet jou daarop mogen kennen. En je moet ook zelf, het helpt als je ook echt geïnteresseerd bent in die ander. Want dat is ook werken aan vertrouwen. Want het vertrouwen, dat wordt heel snel gezegd, we moeten elkaar vertrouwen. Maar dat is echt ook wel werken. En dit is het type werk wat je nodig hebt om tot dat vertrouwen te komen. Tijd nemen om elkaar te leren kennen op wat je belangrijk vindt en wat je moeilijk vindt. En dat is ook durven in te brengen. Dus die openheid daarover is heel belangrijk. En dat is mede belangrijk, dat kennis maken op die manier met elkaar, omdat dat je gaat helpen wanneer het spannend gaat worden in die samenwerking. En dat gaat het. Het gaat schuren en het gaat gedoe geven. En dat moet ook. Als je samenwerkt en het wordt niet spannend, dan denk ik niet dat je iets heel groots aan het doen bent, eerlijk gezegd. Dat is misschien dan nu even slecht nieuws. Of iedereen dacht, nou, wij zijn heel goed bezig, maar het moet gedoe geven, want anders dan ben je toch zeker niet met transitie bezig, denk ik. Dus dat kan niet anders dan dat het tot gedonder leidt. En dat is dus goed. Maar een ander soort van gedonder, wat er ook zeker ontstaat, is dat, zoals ik al zei, die dingen waar je aan het begin even overheen stapt, op een gegeven moment speelt het wel op. Je bent dan met elkaar samen en iedereen, elk van die bestuurders ook, komt dan met zijn eigen regels, zijn eigen visie op de werkelijkheid binnen, vanuit eigen expertise, maar ook van al heel lang in de moederorganisatie rondlopen. En daar doen we de dingen altijd zus of zo. En er is wel verbazing over hoe de ander het doet. Maar op een gegeven moment kan het ook wel echt problematisch worden natuurlijk. En dan komt ook vanzelf het moment dat je denkt, en als je zo'n reflectieruimte hebt, dan kan iemand als ik daarbij helpen van, spiegel, misschien is dit het moment waarop je moet loslaten dat wat je gewend was te doen. En moet je hier met elkaar samen nieuwe regels gaan maken, nieuwe omgangsvormen, nieuwe afspraken, een nieuw ethisch kader met een groot woord. Ga nadenken over die waarden die je nastreeft met elkaar, hoe je dat invulling kunt geven, ook in hoe je omgaat met elkaar. Dus dat aanpassingsvermogen vraagt het dan ook wel. En uit dat ethisch kader komt ook een nieuw werkkader, een nieuwe vanzelfsprekende manier van dingen doen. Dan het hele mooie circulair werken. Dat is altijd een lastig puntje, want het gaat eigenlijk over dat er geen taboes kunnen zijn in de samenwerking. Wat ik merk dat als je niet oplet, is dat samenwerken, je wordt er toch een beetje fuik. Je komt er wel in, maar je kunt er niet meer uit. Want wie A zei, moet ook B zeggen. En we hebben ooit dit afgesproken en daar mag je dan later echt niet meer op terugkomen. En dat moet nou net wel mogen. Dus bijna principieel wat mij betreft, maar misschien zijn er ook, kun je er ook anders naar kijken. Want juist door die vertraging en door die ruimte te bieden, want allicht zijn er redenen waarom nu een van de partijen mogelijk niet meer mee kan komen. En die redenen moet je onderzoeken. Maar pas als je dat begrijpt, kun je er ook weer rekening mee houden en kun je weer verder. Dus in de vertraging zit de versnelling. En ook als er gewisseld wordt, functies, nieuwe partijen aanhaken, altijd weer bereid zijn terug naar af te gaan, ter discussie te stellen wat je eigenlijk al had bedacht met elkaar, om uiteindelijk weer verder te kunnen komen. En tenslotte, wat ik heel graag wil noemen hier, is ook ruimte maken voor reflectie. Bij die groepen waar ik mee heb mogen doen en nu ook nog meeloop, is dat ook eigenlijk de belangrijkste functie van wat we doen op die momenten, is met elkaar reflecteren op die samenwerking. Dat klinkt dan heel vriendelijk en beschouwend, maar het is gewoon casuïstiek bespreken. Zoals je dat gewend bent te doen in een intervisiegroep, waarbij het dan altijd heel erg prettig is als je dat doet met mensen die in een hele andere regio zitten, op een andere plek, die lekker met jou meedenken, op jouw kaas, en daarna heb jij iets wat je, nou, dan denk je, nou, nu ga ik het zo aanpakken. Is dit wel even een andere koek, want je brengt iets in wat jou dwars zit, maar wat automatisch die andere raakt. Dus één iemand brengt iets in, en bam, drie mensen hebben rode hoofden. Weet je wel, want je bent zelf allemaal onderdeel van die samenwerking. En het hele mooie daarvan is dat je ook dus een hele range van oplossingsmogelijkheden hebt, omdat je dus zelf niet alleen iets kunt doen, maar al die anderen zijn er ook onderdeel van en kunnen ook iets doen om het beter te laten lopen met elkaar. Dat voor onderweg. Dan de aankomst. Wanneer ben je dan, krijg ik dan een gevoel van ja, dit netwerk vliegt. En dat gaat dan helemaal niet over wat dat netwerk allemaal doet en realiseert, maar dat gaat meer over hoe dat dan samen gaat, die samenwerking. Dat is op het moment waarop ik merk dat het niet meer over het netwerk gesproken wordt, maar vanuit het netwerk gesproken wordt. Dat is ook het moment dat er eigenlijk heel gemakkelijk en vanzelfsprekend dan de ene bestuurder, dan de ander namens het netwerk naar voren stapt en bepaalde afspraken afgaat, zich daar zijn lang bij voelt, ook het gevoel heeft, ik weet voldoende van die andere organisatie om hun belangen ook te snappen of hun zorgen te snappen. Ik weet wanneer ik terug moet en de rest vertrouwt dat ook toe. Dus dan heb je echt die vanzelfsprekende omgang en dan is er echt sprake van een netwerkidentiteit naast een organisatieidentiteit. Dus je spreekt ook mede namens het netwerk. Het volgende punt, netwerkintegriteit, dat gaat over het redeneren vanuit het doel. Dus dat je dat doel, die droom die je met elkaar had, dat wat je zo ontzettend belangrijk vindt, dat je dat telkens vasthoudt als eikpunt. En in die fase hiertussen, wat het is allemaal niet zo netjes, hè, die fases natuurlijk, maar daar zie je toch dat je zoveel door zoveel dingen heen moet, dat het snel doel-middel verschuiving optreedt, dat de dingen die je hebt te regelen om het doel te realiseren bijna belangrijker worden dan het doel zelf. Dus dan zeg ik wel eens van, God, weten we nu eigenlijk al hoeveel mensen echt zijn geholpen op deze nieuwe manier? Dan zie ik grote ogen dan, oh nee, want er waren heel veel dingen aan het regelen, maar dat eigenlijk nog, ja, dat hebben we niet zo goed meer in beeld. En hier is dat weer heel erg bovenaan. En als laatste hier, dat je als netwerk zelf ook steeds meer wordt gezien als een soort van nieuw merk in die regio. Er wordt ook iets van je verwacht, je wordt je op aangesproken, je wordt misschien ook wel geframed, je wordt misschien wel weer als een nieuw machtsblok gezien. Ja, dus dan is er echt iets veranderd in hoe je het met elkaar doet in de zorg in de regio. Roept ook weer nieuwe vragen op over anderen, of die aan moet sluiten. Doelverschuiving, hè, kunnen we niet nog meer? Wat kunnen we nog meer realiseren met elkaar? Maar ook voor de moederorganisaties zijn het nieuwe vragen, want het doet nogal wat met al die mensen in die organisatie als op bepaalde plekken heel anders wordt gewerkt en dat ook groot wordt gemaakt. Dus dan kom je eigenlijk weer een soort van nieuwe ronde in. Maar zoals gezegd, het is work in progress. Ik ben niet verder dan de netwerken waar ik rondloop. En dit is een beetje de stand van zaken, zou ik willen zeggen. Dan, welke vaardigheden zijn dan belangrijk in dat samenwerken op deze manier, dat gedeelde leiderschap, waar gaat het dan over? En de eerste, eigenlijk de allerbelangrijkste, is relationele transparantie. Dus die openheid, dat persoonlijk maken, dat is ook openheid geven over hoe je je verhoudt tot die ander. Hoe je denkt over die samenwerking waarvanuit je handelt, wat je daarin in de weg zit. Dus eigenlijk voortdurend ook ondertitelen wat je positie is en hoe je dat doet. En daar hoort ook bij, ook nieuwsgierig zijn naar hoe dat voor de ander is. Dus relationele transparantie, even als alternatief voor de financiële transparantie of de wat voor transparantie dan ook die we zo goed kennen. Dit gaat over openheid, over hoe je je verhoudt tot elkaar. En de tweede is bestuurlijke / professionele lenigheid. Want hier gaat het veel over bestuurders, spreek ik. Maar dat is ook op die andere lagen van aanpassingsvermogen. Kun je ruimte maken voor die ander met zijn andere expertise? En mag dat ook jouw werk veranderen? Het inzoomen, uitzoomen, het netwerk, je eigen organisatie en het denken vanuit de regio, vanuit de burgers, vanuit de andere partijen met wie je samenwerkt. Dat lenigen en weer bewegen ook, het betrekken van de korte termijn doelen op de lange termijn doelen. Ja, daar gaat het en heen en weer allemaal over. Maar ook over lenigheid en taal. Want taal zit heel erg vaak in de weg. Taal van uitrollen, opschalen, controle, dat past allemaal hier niet bij. Belangen ook al niet. Het gaat over gedeelde zorg. Je wilt iets met elkaar. Het gaat over support in plaats van controle. Dus het vinden van samenwerkingstaal, lenigheid. En dan als laatste die doelvastheid opnieuw. Die heb ik toch weer hier. Ik denk dat is zo'n cruciaal ding. En die wil je eigenlijk helemaal niet pas aan het einde hebben. Hè. Die doelvastheid is het bling. In het begin wordt heel veel aandacht aan het doel besteed. En dan is er even heel veel gedoe en dan godsdank vinden we dat doel weer terug, waarom we het doen met elkaar. Maar dat wordt zoveel gemakkelijker als dat doel bij elke kleine stap die we zetten, de waarde die dat doel representeert, ook al gerepresenteerd wordt in elk klein stapje. En dat je dat ook voelt, via dit draagt bij aan dat wat we met z'n allen willen. Dit ademt het uit, de nieuwe manier van werken en denken over die zorg en omgaan met cliënten. Dus dat als een hele belangrijke vaardigheid ook. En toen dacht ik, ik moet ook nog wat met die moed. En dan geef ik hem jou terug, Geleen, want ik heb totaal de kluts kwijt qua tijd. En die moed, dat is ook meteen een beetje, dat krijg je als je later begint. De samenvatting, want die eerste soort van moed, denk ik toch elke keer weer, is de moed om je eigen moeite in te brengen. Dus dat is even een andere moeite dan het gedoe. Dit is je eigen moeite, want je zit zelf natuurlijk ook van, je hebt meerdere doelen ook wel te dienen en hoe open kunnen durf je zijn. En toch is dat het enige wat gaat helpen om daadwerkelijk tot dat vertrouwen te komen dat je nodig hebt om het samen te doen. En dat andere punt van dat het altijd ook persoonlijk is. En dat eigenlijk, ik zeg wel eens meer persoon en minder positie. Want we kennen elkaar wel in onze positie, maar je wilt echt zien dat iemand betrokken is, commitment heeft op dat hogere doel. En dat het ook, dat hij of zij zich dat ook persoonlijk aantrekt. En dat is precies de paradox van gedeeld leiderschap. Je doet het samen, maar het is ook zo persoonlijk, want het hogere doel moet je tot je eigen doel gaan rekenen. En dat is een doel dat voorbij je formele verantwoordelijkheid ligt. En daarmee is het dus persoonlijk, want je trekt het je persoonlijk aan. En als laatste, de moed om het dominante patroon, het dominante frame, het dominante denken te weerstaan. Het denken in macht, tegenmacht, belangen, positiespel. Het helpt gewoon niet. Het is echt de moed en de moeite omarmen. En ik denk ook de modderigheid van het samenwerken omarmen en daar misschien ook wel de schoonheid van in leren zien. Het is gewoon de nieuwe moeite. Er was oude moeite, oud gedoe. En nu hebben we gewoon nieuwe moeite, een nieuw gedoe. En ik hoop dat we daar nog weer veel van kunnen leren met elkaar vandaag. Dit is wat ik met jullie wilde delen.
Dankjewel Wilma. Wat een verhalen, lieve mensen. Hebben jullie nou naar aanleiding van de vraag die je had, een vraag die je graag met Wilma zou willen delen?
Oh ja.
Dan wel is er een citaat van haar wat jou aanspreekt en waarvan je zegt dat wil ik even iets bij stilstaan? Of voelt iedereen dat die denkt, nou, nu hoeft delen even niet.
Ja.
Ha! Hoi.
Evelien.
Evelien. Kan je het zonder microfoon, maar kan je dan ook heel hard praten? Dat zal ik dan niet doen, maar jij wel.
Ik kan het best voor doen. Ja. Schreeuw, anders doen we Nederlands soms ook, maar dat is niet te doen, volgens mij. Ik hoor jou zeggen dat jij zegt, nou, persoonlijk commitment is zo belangrijk. En nou ja, als je het hebt over vertrouwelijke samenwerkingsrelaties, herken ik dat. Zelf zit ik inmiddels als bestuurder in één land en ben ik inmiddels daar lang zitten bestuurder met 3 jaar voornamelijk. En dat ingewikkelde is dus dat je gaandeweg ziet dat er toch mutaties zijn.
Ja.
Ja, en dat is ook zoals het is. Waardoor ik dan wel denk van ja, dat geeft ook wel, heeft behoorlijk wat invloed op het nou ja, netwerk tempo dat je kan
ja.
maken. Want je moet eigenlijk opnieuw weer, nou ja, herconstrueren als je het echt gaat over zo'n.
Ja.
En dus dat is circulair, dat telkens terug naar bereid zijn weer terug te gaan naar dat begin, dat ken jij heel goed. Wat ik al zei van, hé, dat is wel een moeilijk punt, want je moet elke keer weer opnieuw contracteren en inderdaad opnieuw dat vertrouwen opbouwen. Dat is, en die vertraging heb jij nodig om weer verder te komen met weer die nieuwe mensen. Wat een gedoe, hè? Ja.
En er is niet een manier waarop je dit kan ondervangen.
Nou. Ja. Ja, zeker, zeker. Dus dat is het. Dus het is ook een soort, het is gradueel. Het is niet dat, het is meer dat ik denk, we mogen. Het is belangrijk om je als persoon hier meer op te committeren, meer op te laten zien dan dat je gewend bent. Dus het is niet dat het functionele en niet is. Hè. Dus het is niet zo, het kan niet zo persoonlijk zijn dat het afhangt van die andere bestuurder of die samenwerking nog doorgaat. Maar wel dat van hoe doen wij het met elkaar, dat heb je, ja, dat is net als. Een eigen, hè, als je een duaal bestuur bent en je krijgt een nieuwe collega, ja, dat is ook even tijd nemen ervoor. En eigenlijk is dit ook een collega met wie je samen bestuurt. Dus je hebt een collegiaal team misschien intern, maar je hebt ook een collegiaal team met wel 3 anderen of nog meer extern. En dat vraagt ook heel veel aandacht en tijd, die bestuurswissel. Daar doet ook iemand onderzoek naar, maar dat is niet voor nu. Maar
is er nog een andere vraag of een Bianca? Dankjewel. Maar
een
Petra komt er al aan met een dobbelsteen waar je in kan spreken.
Ja. Dat was een goed idee, maar we dachten we kunnen niet zo loepzuiver gooien waarschijnlijk.
Gaat dat beter?
Ja, ja,
ik denk het wel.
Ja.
Als je een netwerk opstart en je benadert dat vanuit de groeifase theorie, dan krijg je eigenlijk de ondernemersfase. En als je kijkt naar de zittende bestuurders, dan is dat niet per se de juiste leider voor een ondernemersfase. En ik was eigenlijk zoekende naar waarom zou je dat allemaal zelf doen als bestuurder? He, dus die netwerken die vragen soms een visionair, iemand die heel erg ondernemend is, iemand die een ander soort leiderschap laat zien dan misschien een grote, logge organisatie dat ze vergt. En
ja,
ik ben
vraag.
Eigenlijk zoekende naar, moet je daar niet op een andere manier naar kijken door per groeifase daar ander leiderschap in te verwachten?
Ja, nou, er zit heel veel in jouw vraag, maar er zit ook iets in van alsof je leiderschap kunt. Ja, weet je, als ik kijk naar heel veel functieomschrijving, laat ik het zo zeggen, dan gaat het heel vaak niet over leiderschap, namelijk wat wordt gevraagd. Dus dat is ook oprecht heel erg persoonlijk. Wat je aangeeft van, en waarom moet je dat als bestuurder allemaal zelf doen? Nou ja, heel veel van die netwerkverbanden beginnen natuurlijk helemaal niet per se bij bestuurders. Dit waren samenwerkingsverbanden die heel erg vanuit organisaties gezamenlijk echt op een hele andere manier die cliënt, die jongeren of de ouderen willen bedienen. En waarbij het echt dat bestuurlijke commitment cruciaal is. In heel veel samenwerkingsverbanden is dat ook echt cruciaal. En je hebt zoveel verschillende soorten samenwerkingsverbanden, dus dat is een beetje lastig. Voor je het weet heb je een soort van Babylonische spraakverwarring. Maar ik herken niet per se dat van een grote organisatie iemand niet lenig genoeg zou zijn om dit te doen. Ik ken ook bestuurders van kleine organisaties die het enorm belangrijk vinden wat daar gebeurt. Dat 3000% onderschrijven en toch zichzelf niet in die stand krijgen. En dus dat is echt, dat is ook dat inspanning. Het is jezelf ook wel, ja, kun je die draai maken en wat heb je ervoor nodig? En ook wel misschien eerlijk onderkennen als dat jij dan niet meer de persoon bent om dat te doen. En, maar ook dat is eigenlijk niks nieuws. Want het is niet alsof we 20 jaar stil hebben gestaan. Er zijn altijd weer nieuwe dingen te doen. En ben je dan nog de juiste persoon op de juiste plek? Of moet je dit aanjagen, proberen grip op te krijgen? Of moet je juist ervan afblijven? Dat is altijd al des bestuurders geweest om die vraag te stellen. Moet ik wat of moet ik niet wat? Deze bestuurders klikken in elk geval. Die herkennen dit.